We willen het heel graag zo goed mogelijk doen en tegelijkertijd er ook nog zo goed mogelijk voor een ander zijn. En daarmee heb je twee ingrediënten in huis om heel langzaamaan de verbinding met jezelf te verliezen. Deze aflevering is speciaal voor artsen, coaches, therapeuten, verpleegkundigen en andere rollen in de zorg, maar is eigenlijk op ons allemaal van toepassing. Want we kennen allemaal die spagaat, de momenten dat je goed voor jezelf wilt zorgen, maar dat je het idee hebt dat je tekortschiet naar de ander, of dat je er voor de ander wilt zijn, maar dat je dan het gevoel hebt dat je opgeeft aan jezelf. En hoe ga je om met die spagaat? Hoe ga je ook om met de overtuiging dat je eerst goed voor een ander hebt te zorgen en dan pas voor jezelf? Hoe waar is dat? En hoe kan je daadwerkelijk in jezelf en in je omgeving die veranderingen aanbrengen die noodzakelijk zijn, ook als anderen je even niet kunnen volgen? Hoe zorg je goed voor jezelf? Hoe ga je je grenzen stellen? En kun je tegelijkertijd ook nog de meeste waarde toevoegen aan de wereld om je heen? Dat en nog veel meer komt voor in deze aflevering. En waarom dan een aflevering over zorg, zorgverleners, over artsen, coaches, therapeuten, verpleegkundigen of misschien wel in een andere rol? Nou, omdat ze heel veel waardevol werk doen. Ze voegen letterlijk en figuurlijk waarde toe aan het leven van zo heel veel andere mensen. En tegelijkertijd zitten we in een soort systeem waarvan we met z'n allen weten dat het eigenlijk niet meer werkt. En toch proberen we daarin maar door te blijven gaan. Proberen we door te blijven gaan op de weg die we ingeslagen zijn, terwijl we weten en voelen dat het bijna niet houdbaar is door alle administratieve verplichtingen, door alle verantwoordelijkheden, door alles waar we aan moeten voldoen, waardoor datgene waarvoor je het eigenlijk doet als zorgverlener niet meer de kans en de ruimte en de tijd krijgt om daar ook daadwerkelijk aandacht aan te besteden, namelijk aan het zorgen voor die ander. En dat is precies wat het is, zorgen voor een ander. Het is niet het nemen van je verantwoordelijkheid. Hoewel we dat vaak wel zeggen als zorgverlener, ja, het is mijn verantwoordelijkheid om te zorgen voor die ander. Maar je zou in deze aflevering zien dat nog maar de vraag is of je daarmee iemand ook daadwerkelijk helpt. Hoewel het komt vanuit de allerbeste intentie. En daar is ook niks aan te rekenen, want als zorgverlener zijn we opgevoed in een wereld waarin je geacht wordt om heel goed voor een ander te zorgen en dan pas goed voor jezelf te zorgen. En ik denk dat een van de grootste misvattingen is binnen de gezondheidszorg die we ergens tot werkelijkheid hebben aangenomen, tot waarheid hebben verheven. Maar stel nou dat het waar is dat je eerst goed voor een ander hebt te zorgen en dan pas voor jezelf, dan nog steeds kun jij het meeste van jouw waarde, het meeste van jouw kostbaarheid toevoegen aan het leven van een ander op het moment dat jij 100% jij kan zijn. Dus niet 60, 70, 80 of 90%, nee, 100% jij. En dat betekent dus dat je jezelf op de allereerste plek hebt te zetten. Het is de bekende metafoor van de stewardess die daar in het gangpad staat en met een heleboel drukke gebaren probeert duidelijk te maken wat je moet doen op het moment dat het vliegtuig in nood verkeert en de zuurstofmaskers naar beneden komen en dat je hem dan eerst bij jezelf hebt op te zetten en dan pas bij de persoon die naast je zit, ook als dat je kinderen, je partner of je ouders zijn. Waarom? Omdat niemand er iets aan heeft als jij vergaas in het gangpad ligt. En je ligt dan opnieuw, je ligt alleen maar in de weg daar. Dus je hebt eerst goed voor jezelf te zorgen, zodat je vanuit die plek de meeste waarde van jou kunt toevoegen aan het leven van een ander. Maar als je daardoor de huidige maatschappij vooral afgerekend wordt op de snelheid en de kunde waarmee je iemand van zijn of haar klacht afhelpt, dan zijn we dus vooral gefocust daarop. En eigenlijk zijn we allemaal een soort van zorgverlener. Want je bent afhankelijk, je bent in contact met de mensen om je heen, met je kinderen als die er zijn, met je ouders als die nog leven, met een partner als die er is, met vrienden, vriendinnen, noem maar op. En het grote verschil wanneer je een rol hebt binnen de zorg, dan is het vaak dat je daarvoor betaald wordt. En niet alleen word je daar financieel voor beloond, maar je krijgt er ook nog een heel stuk erkenning en waardering voor. Ik weet dat ik, en daar zou ik niet de enige in zijn, toch ook wel een soort van magisch vond dat ik daar geneeskunde ging studeren en dat ik daar op die universiteit zat, in die schoolbanken, en dan stond daar zo'n professor en daar keek je dan toch een beetje tegenop en dacht van wow, weet je, als ik daar zou zijn in de lengte van de studie, die maakt dan ook nog uit, het is een heel pad wat je moet lopen en wow, als je dan eindelijk daar staat, dat is toch iets. Daar haal je een stuk erkenning en waardering uit en ergens ook terecht. En ja, zijn we toch ergens ook aan dat vak begonnen als zorgverlener, omdat je iemand van een nare, duistere, misschien wel heel pijnlijke, uitzichtloze plek, dat je die kan begeleiden, kan helpen, misschien wel kan redden naar een plek die, ja, die beter is. Die, op zo, nou, die in ieder geval fijner is om een betere plek om te zijn. Dus je hebt daar verantwoordelijk werk en je voegt daadwerkelijk waarde toe. Dat is iets moois, dat is iets goeds wat je doet. En daar krijg je dus de erkenning en de waardering voor. En we hebben allemaal een sterke behoefte aan erkenning en waardering. Ik denk dat het een van de meest belangrijke behoeften is die er zijn. Naast dat je ook graag veiligheid wil en je wil verbinding en je wil misschien avontuur en verandering in je leven. Maar je wilt er vooral ook ergens dat je er toe doet en dat dat erkend wordt en gewaardeerd wordt. En dan kan het dus zijn dat we zo gaandeweg heel langzaamaan dat onze focus verschuift. Of niet eens verschuift, maar dat die erkenning en waardering dat die zo belangrijk wordt. En dat, nou, dan word je er ook nog financieel voor beloond. Dus op het moment dat je daar eventueel een andere weg gaat kiezen dan wat van de buitenwereld van je verwacht wordt. En ook hoe jij vindt hoe je daarover na moet denken. En hoe je moet gedragen om een goede zorgverlener te zijn. En dan kan het dus zijn dat je die drijfveren, de financiële drijfveren, de beloning in de vorm van erkenning en waardering, de vinkjes, de waardering, dat je die belangrijker gaat maken dan de verbinding met jezelf. En dan kan het dus zijn dat je daar langzaamaan keuzes gaat maken uit angst om iets te verliezen, in plaats van dat je nog kiest vanuit een verlangen. En dat is begrijpelijk, want je wordt ergens een moeras ingezogen met allerlei verplichtingen en verantwoordelijkheden. En het lijkt dan alsof er alleen nog maar een weg vooruit is. En je voelt wel ergens dat het niet meer klopt, maar toch ga je maar door. Waarom? Ja, weet je, iedereen die doet het, dus er zal wel iets goeds in zitten. En ja, by the way, zo erg is het toch ook weer niet. En dat kan echt de doodsteek zijn op het moment dat we zeggen van ja, zo erg is het toch ook weer niet. Ook in mijn werk als huisarts voelde ik aan alle kanten dat er dingen niet klopten. Te veel regels, te veel verantwoordelijkheden, verplichtingen, allemaal vinkjes waar ik aan moest voldoen om volgens de maatstaven een goede huisarts te zijn. En toch voelde het niet kloppend. Waarom niet? Omdat er heel veel van mijn kostbare tijd, energie en aandacht opging aan al die administratieve lasten. Aan alle verplichtingen en verantwoordelijkheden waar ik aan moest voldoen. En dat ik lange werkdagen had en aan het einde dacht van oké, nu is mijn dag voorbij. En dan kwamen er of nog een paar visites of dan toch nog naar de huisartsenpost omdat je een dienst moet draaien en dan kom je laat thuis en dan de volgende ochtend, ja, dan begint het hele feest weer opnieuw. En ergens vind je het ook fijn op die manier om te doen, want je bent druk, het geeft ook een soort van avontuur, iedere dag weer en je voegt waarde toe en mensen zijn blij en mensen zijn dankbaar. En dat geeft dus ook een soort van energie, maar aan de andere kant trekt het je ook leeg en die, niet alleen de financiële beloning, maar dus ook die erkenning en waardering maakt dat we iedere keer weer zo beloond worden in het werk wat we doen. En denken we van oké, als ik nou maar doorga dan ooit, misschien een keer op een dag, dan zal het wel zo worden zoals ik het ooit bedacht had. En al heel snel had ik in ieder geval in mijn werk door dat er altijd wel ergens een konijn uit de hoge hoed kwam. En dat het van overheidswegen of via andere routes er altijd wel gedoe en ellende en regeltjes en verplichtingen op mijn bord kwamen waar ik aan moest voldoen. En die me eigenlijk iedere keer weer afleiden van datgene waar het daadwerkelijk over ging. Namelijk dat ik in contact wilde zijn met die patiënten, met die andere mensen. En naar hun wilde luisteren, hun de aandacht geven die daadwerkelijk nodig was. En dat dan iedere keer weer door de factor tijd, zeg maar, ingehaald werd. En dat ik zo graag zoveel mogelijk waarde toe wilde voegen, maar eigenlijk iedere keer het gevoel had alsof ik continu achter de feiten aan het aanhobbelen was. En dat het dus, het werd dus niet beter. Ieder jaar was er wel weer iets anders. En die worsteling, die frustratie die daarin zat, die heeft ook gemaakt dat ik op een gegeven moment dacht van oké, maar weet je, dit wil ik niet meer, deze prijs wil ik niet betalen. En dan nog even terug naar dat andere stukje, waarbij je eerst goed voor een ander hebt te zorgen en dan pas voor jezelf. En waarbij we voelen diep van binnen dat het eigenlijk ergens niet kloppend is, want anders dan trekt het alle energie uit je en je weet dat je de meeste waarde van jou toe kan voegen aan de ander op het moment dat jij 100% goed in jouw vel zit. En waarom doen we het dan toch iedere keer weer niet? Waarom maken we die ander toch steeds weer belangrijker? Nou, die financiële drijfveer natuurlijk. Je kan zeggen dat dat er niet toe doet, maar natuurlijk doet dat ertoe, want je hebt toch ook je hypotheek te betalen, je hebt voor jezelf te zorgen, je hebt een inkomen te genereren om voor je gezin te zorgen. Dus dat weegt wel degelijk mee. En daarnaast dus de erkenning en de waardering, waarin we ergens toch een beetje daar afhankelijk van zijn geworden. We denken dat we nog de leiding hebben, maar eigenlijk zijn we ergens de leiding zo langzaamaan volledig kwijtgeraakt. Maar er zijn nog twee andere lagen. En de eerste is dat iets in jou natuurlijk niks liever wil dan dat de ander letterlijk en figuurlijk goed in zijn of haar vel komt te zitten. Dus je wil daadwerkelijk ook dat het goed gaat met die ander. Maar er ligt ook nog een laagje onder. En die laag daaronder is het deel wat het verschrikkelijk lastig vindt om te dealen met de gevoelens en de emoties en de worsteling en de pijn van die ander. En dat iets in jou zich daar verantwoordelijk voor voelt. Dat iets in jou zich verantwoordelijk voelt voor het oplossen van de problemen van een ander. Want als die ander zich weer letterlijk en figuurlijk goed in zijn of haar vel voelt zitten, dan kan jij ook weer rusten en ontspannen. En dan heb je het misschien wel goed gedaan als zorgverlener, als arts, als coach, als therapeut, verpleegkundige of een andere rol als zorgverlener. Maar pijn en worsteling en ongemak kan echt een groot cadeau zijn voor iemand anders op het moment dat hij de ruimte krijgt om daar zijn of haar onderzoek te doen en te denken van oké, wat wil het leven me hier vertellen? Wat heb ik hier te veranderen in mijn leven? Waar zeg ik nog steeds ja terwijl ik beter nee zou kunnen zeggen? En waar zeg ik nog steeds nee terwijl ik beter ja zou kunnen zeggen? En dat gaat natuurlijk niet op bij acute situaties waarbij het over levensbedreigende situaties gaat. En dan heb je je verantwoordelijkheid te pakken als zorgverlener en die anderen ook daadwerkelijk misschien wel letterlijk en figuurlijk te redden. Maar we weten allemaal dat dat in het merendeel van de gevallen niet het geval is. In de meeste gevallen hebben we tijd. En gaat het niet over leven en dood, maar zijn het klachten, fysieke klachten, mentale klachten die we ervaren, waarbij het waardevol kan zijn om jezelf die vraag te stellen. Wat klopt daar eigenlijk niet in mijn leven? En wat zou ik mogen veranderen? En op het moment dat we daar als zorgverlener dus tot waarheid verheffen dat we de ander, dat we er eerst voor de ander moeten zijn en dan pas voor onszelf, dan kan het zijn dat je de ander dus zo snel mogelijk gaat redden, gaat helpen, terwijl je daarmee dus de ander de mogelijkheid ontneemt om dat onderzoek te doen. En dan kan het dus zijn dat je allebei een afslag mist, maar vanuit de allerbeste intentie. Dat is het droevige in het verhaal. Je wil niks liever dan dat die ander letterlijk en figuurlijk goed in zijn of haar vel komt te zitten, maar ondertussen, en dus help je de ander, maar de vraag is of de ander daarmee geholpen is. Je zou op een bepaald niveau kunnen zeggen dat je eigenlijk niet het recht hebt om de problemen van een ander op te lossen. Want die problemen van een ander zijn een uitdaging en dat wordt voelbaar gemaakt in iemands lijf en hoe iemand in de wereld staat en wat hij voelt en ervaart, zodat hij kan voelen van hey shit, ik raak te ver van mijn koers af, ik heb bij te sturen. En als je iemand daar dus te snel van zijn of haar problemen verlost, ja, dan ontneem je de ander de mogelijkheid om te kunnen groeien naar datgene waar iemand daadwerkelijk toe in staat is. Dus je hebt iemand ook te kunnen laten worstelen op de plek waar die persoon op dat moment is. En wat daarvoor nodig is, is dat je je als zorgverlener dus zelf goed kan begeleiden in die worsteling en die teleurstelling die je bij de ander ziet. En dat je dat ongemak wat in jou zit als zorgverlener niet projecteert op de patiënt of op de cliënt. En ik weet dat als ik terugkijk in mijn huisartsenvak, dat er heel veel momenten zijn geweest waarin ik recepten heb voorgeschreven, waarin ik mensen heb doorverwezen, waarin ik aanvullend onderzoek heb gedaan, waarvan ik toen ten diepste, maar nu achteraf zeker weet dat ik mensen daar niet daadwerkelijk mee geholpen heb. Sterker nog, misschien wel schade toe heb gebracht, terwijl dat eigenlijk niet nodig was. En dat het veel waardevoller was geweest als ik daar in staat was geweest om in mijn eigen ongemak daar zo te blijven. En misschien het oordeel of de veroordeling van de patiënt of van collega's of van assistenten, et cetera. Dat ik me daarin wist te verduren en dat ik niet meer per se die goede zorgverlener hoefde te zijn. En dat ik niet per se op zoek was naar die erkenning of die waardering en de goedkeuring van de assistentes, van de patiënt of in mijn geval ook van mijn vader, die toen collega huisarts was en vader, waarin je natuurlijk ook nog iets goed wil doen als zoon. Dus hoe hou je daar koers? Dat is nog niet zo eenvoudig. Hoe blijf je daar heel dicht bij jezelf, zonder dat je je eigen ongemakken probeert te projecteren op de patiënt? En als ik het heel zwart-wit maak, dat je eigenlijk probeert jezelf een goed gevoel te geven over de rug van je patiënten of cliënten. Dat is, en het is niet je bedoeling om dat te doen, natuurlijk niet. Het komt vanuit de allerbeste intentie, maar dat wil niet zeggen dat de praktische uitkomst altijd zo rooskleurig is om iemand altijd maar zo snel mogelijk te helpen. Dus het is waardevol om jezelf daar te begeleiden. En dat je daar ook de ander begeleidt. Dat je eigenlijk iemand faciliteert. Dat je iemand begeleidt in dat proces van, hey, ik ben er voor je. Ik ben er voor je daar waar het nodig is en waar je in nood verkeert en waar je het zelf niet meer kunt en je eventueel mijn expertise nodig hebt. Ja, denk aan een longontsteking of een hartinfarct of andere problemen die iemand niet zelf op kan lossen. En waarbij jouw hulp meer dan gerechtvaardigd is, maar dat er daarnaast ook een pad is waarbij je zegt van, hey, maar stel nou dat dit er is voor jou. Wat wil het je dan komen vertellen? Wat komt het je brengen in plaats van dat het je iets zou kunnen komen ontnemen? Wat heb je te veranderen in jouw leven zodat het weer goed en kloppend is voor jou? Waar zeg je nog steeds ja terwijl je beter nee zou kunnen zeggen of andersom? En daarvoor heb je jezelf als zorgverlener dus goed te begeleiden. Dus hoe ga je dat doen? En dan is het daarin trekken van grenzen en goed voor jezelf zorgen, dat is natuurlijk een verschrikkelijk spannend pad. Want op het moment dat jij goed voor jezelf gaat zorgen, daar grenzen gaat trekken, dat is al spannend. Maar dan is het niet de vraag of je omgeving daar iets van gaat vinden, maar het is de vraag wanneer. Dus zij gaan daar iets van vinden, ze gaan je beoordelen of veroordelen. En ze gaan dus op allerlei knopjes drukken. Ik weet dat mijn vader op een gegeven moment zei van, ja, natuurlijk mag jij goed voor jezelf zorgen. Natuurlijk heb jij de keuzes te maken die goed zijn voor jou. En dan kwam er vervolgens een komma en een hele dikke vette maar. En dan een heel lijstje van, ja, eigenlijk oordelen, meningen, overtuigingen, concepten, waar ik volgens hem aan moest voldoen om in ieder geval een goede dokter te zijn. En er was ook een praktijkondersteunster die echt super goed was in het werk. En die op de momenten dat ik daar meer mijn vrijheid ging creëren en mezelf een beetje zo uit beeld bracht, omdat ik andere dingen ging doen dan alleen maar de reguliere huisartsenzorg, maar meer gesprekken, ook meer chirurgie, meer sportgeneeskunde. En dat ze zei van, ja, maar Jur, je moet wel hier op de werkvloer aanwezig zijn, want de patiënten die hebben jou nodig, die verwachten dat jij er bent. Nou, dat was ergens natuurlijk heel fijn om te horen, want dat streelde natuurlijk ook mijn ogen, mijn ego, want ze hadden mij nodig. Maar daarnaast was er ook iets anders en dat was dat ze me triggerde in mijn onzekerheid. Want ik dacht dus van, oh, maar dat betekent dus dat als ik dit vak wil uitoefenen, ja, wat ik een gaaf vak vind, wat ik een mooi vak vind, maar dat betekent dus dat ik me ergens mezelf hebt op te offeren. Dat ik ergens niet meer trouw kan zijn aan mezelf, maar dat ik mezelf letterlijk en figuurlijk op sommige plekken heb op te offeren om dit werk te kunnen doen. En gelukkig heb ik ergens de moed gevonden en de tools en de handvatten om daar toch te blijven voelen van wat goed was voor mij, welke prijs ik niet meer wilde betalen en waar ik wel heen wilde bewegen, maar niet weten hoe dat er precies uit zou zien. En dat ik uiteindelijk tot de conclusie kwam dat deze twee overtuigingen echt nou, bijna grenzen aan onzin, in de zin van dat die patiënten die hadden niet mij nodig. Ze hadden begeleiding nodig, maar dat hoefde niet per se in de vorm van mij te zijn. En daarnaast dat het dus ook niet zo hoefde te zijn dat als ik dat vak van huisarts goed wilde doen, dat ik dan per se allemaal delen van mezelf had op te offeren. Nee, ik kon helemaal zijn wie ik ben. Ik kon het helemaal inrichten op de manier die ik wilde. En daarin nog steeds mijn huiswerk, artsenwerk op de best mogelijke manier doen. En jij mag, stel dat je zorgverlener bent en je luistert hiernaar. Jij mag het helemaal doen op jouw manier. Jij mag helemaal daar invulling aan geven op de manier zoals jij dat het liefst zou willen. Maar opnieuw, dan wordt het natuurlijk spannend. Want op het moment dat jij het gaat doen op de manier zoals jij dat het liefst wilt, dan is het niet de vraag of mensen daar iets van gaan vinden, maar het is de vraag wanneer. Het is niet de vraag of mensen je gaan beoordelen of veroordelen, maar het is de vraag wanneer. Dus hoe zorg je dat je daar trouw blijft aan jezelf? Dat is echt een serieuze plek om te zijn. Hoe zorg je ervoor dat je daar blijft en dat je niet weer wegschiet in allerlei gevoelens van, nou, de angst om niet goed genoeg te zijn. Of de angst om eventueel de verbinding te verliezen met je patiënten of met je werk of met je assistenten of met je collega's. En dat je niet weer wegschiet in allerlei reflexen uit angst voor de eventuele consequenties van je keuzes dat als je het anders gaat doen? Ja, wat zouden de consequenties daarvan zijn? En die angst die is ergens ook terecht, want je hebt geen idee. En er zullen mensen zijn die je niet kunnen volgen en die de verbinding gaan verbreken. En je zult op momenten, op plekken uitkomen waarin je dingen misschien onhandig hebt gedaan en je achteraf ziet van oké, hier heb ik een verkeerde keuze gemaakt. Het is niet de vraag of die momenten zullen komen, maar wanneer. Maar ook door altijd maar in het stramien mee te blijven lopen en continu te blijven doen aan alle verplichtingen en verantwoordelijkheden, is het dan zo dat je dan altijd perfect doet? Is het dan zo dat iedereen dan altijd je leuk, lief en aardig vindt en met je verbonden blijft? En is het zo dat er dan geen onverwachte dingen meer gebeuren? Ja, natuurlijk, dat gebeurt ook. Dus we raken daar heel vaak in een soort van illusie van veiligheid en stabiliteit. Van als ik nou maar door blijf gaan op de manier zoals ik het nu doe, dan weet ik in ieder geval waar ik aan toe ben en ben ik veilig en gebeuren er geen rare dingen. Dat is vaak de reden waarom we dan toch maar blijven op die ongemakkelijke, op die plek die niet goed voelt. Vanuit het idee dat we daar geen risico lopen, maar dat is natuurlijk niet waar, want het leven klopt een keer hoe dan ook bij je op de deur. En ja, hoe ga je daar dan mee om? Dus je betaalt altijd een prijs en de vraag is, we hebben heel erg geleerd in de gezondheidszorg om problemen op te lossen. Zo zijn we opgevoed. Als iemand die komt met een probleem en jij bent ervoor om daar een oplossing voor aan te dragen. En als jij de oplossing zo snel mogelijk aandraagt, je weet het, je snapt het en je begrijpt het en je kunt vervolgens iets doen, dan kom je op een betere plek uit, denken we vaak. Zo hebben we het geleerd. En de vraag is dus door altijd al die problemen op te lossen of je daarmee een ander helpt. En de vraag is ook of je daarmee daadwerkelijk altijd op een betere plek uitkomt. De meeste problemen in ons leven ontstaan niet zozeer doordat we niks doen. De meeste problemen ontstaan doordat we ervoor kiezen om te snel te willen handelen. En waarom is dat? Nou, we worden natuurlijk getriggerd. We worden continu getriggerd. We worden getriggerd in ons werk, in de patiënten, cliënten die bij ons komen, gebeurtenissen die optreden. En in die triggers ervaren we allemaal emoties en gevoelens. En die emoties en gevoelens, zolang die fijn zijn, dan kunnen we daarmee zijn. Maar als die ongemakkelijk zijn, dan wil iets in ons, die wil daar zo snel mogelijk van weg. Dus we proberen zo snel mogelijk dingen op te lossen, zodat we zo snel mogelijk weg kunnen van dat ongemak. Maar zoals je weet, ongemak kan echt een waardevol cadeau zijn als je daar even zo in blijft, om te voelen van, hey, wat wil me dit vertellen en wat heb ik eigenlijk te veranderen? Maar als je daar dus zo snel mogelijk van weggaat, dan kan je eigenlijk zeggen dat je goed voor jezelf zorgt, maar eigenlijk op een reflexmatige manier. Je wil namelijk zo snel mogelijk weg van het ongemak, de bekende hete kaars of de hete pan, waarbij je zo heel snel je vinger terugtrekt. En dat is waardevol, want het gaat over leven en dood, maar in de dagelijkse praktijk en de keuzes waar we voor staan in ons werk, gaat dat niet heel vaak, helemaal niet over leven en dood. Het gaat over wat daadwerkelijk goed en kloppend is voor jou. Dus goed voor jezelf zorgen vanuit die reflex om zo snel mogelijk van het ongemak weg te gaan en zo snel mogelijk een oplossing te vinden, resulteert over het algemeen alleen maar in nog meer pijn en nog meer gedoe en nog meer ellende. Want als je de problemen die op je pad komen, als je die niet daadwerkelijk aankijkt en je doorvoelt ze en je bent ermee in contact en je gaat het onderzoeken en je denkt van oké, maar wat wil het leven me hier eigenlijk vertellen? Als je dat niet aankijkt en je wendt je hoofd af en je probeert er zo snel mogelijk vandaan te gaan, dan ondertussen groeien die problemen alleen maar. En op een gegeven moment, als je lang genoeg je hoofd hebt afgewend, dan groeit het zo ver dat het, op een gegeven moment dan grijpt het je in je nekvel en dan haalt het je onderuit. En dan is het probleem zo groot geworden dat het eigenlijk niet meer hanteerbaar is. Dan kost het echt onwijs veel moeite om weer bij te kunnen sturen. Dus je hebt de realiteit aan te kijken. Je hebt de realiteit iedere keer weer recht in de ogen aan te kijken en te onderzoeken wat het je wil vertellen en wat je hebt te doen om datgene te doen wat daadwerkelijk juist is. En dat je daarin ook de moed vindt om daarnaar te handelen. En dan beweeg je naar meer constructieve zelfzorg. Dus als je de moed hebt om daar te blijven, daarmee in contact te zijn met dat ongemak, en daar je onderzoek te doen om te kijken van oké, hoe waar is het eigenlijk wat ik mezelf allemaal vertel? Hoe waar is het wat anderen me vertellen? Wat komt dit me eigenlijk brengen? En als ik nou echt vriendelijk voor mezelf zou zijn, wat zou ik dan eigenlijk doen? Of wat zou ik dan laten? En wat draagt nou eigenlijk daadwerkelijk bij aan de relatie met mezelf? Wat zou nou daadwerkelijk het juiste zijn om te doen? En dan ben je in staat om die beslissingen te nemen die daadwerkelijk noodzakelijk zijn. Ook als die spannend zijn en andere mensen je eventueel niet kunnen volgen. En dat proces is een spannend pad, maar dat proces is ook precies wat er nodig is om die vaardigheden en eigenschappen en ervaringen op te doen die super waardevol zijn in het begeleiden van anderen. Want als jij kan leren blijven in het ongemak en van daaruit de juiste beslissingen kan nemen, dan weet je ook wat een ander doormaakt en kan je iemand anders daarin begeleiden. Meer faciliteren om zijn of haar onderzoek daarin te doen. Oké, dus dan weer terug naar die overtuiging van dat we eerst goed voor een ander hebben te zorgen en dan pas voor onszelf. En dat we dat geleerd hebben in onze opleiding en dat we er ook ergens aan dat werk zijn begonnen omdat we per se iemand anders willen helpen. Maar de manier waarop we iemand helpen, dat kan dus heel erg verschillen. En dat het nog maar de vraag is of een ander helpen door zijn of haar problemen zo snel mogelijk op te lossen, of dat het waardevoller is om iemand daarin te faciliteren en te begeleiden. En dat wat daarvoor nodig is, is dat je je eigen verantwoordelijkheid weer hebt te pakken. Ja, want zorgen voor is precies wat het is. Dat is zorgen voor een ander. Dat heeft niks met verantwoordelijkheid te maken, tenzij het gaat over leven en dood. Maar dat is in het merendeel van de gevallen is dat niet zo. Zijn er dingen die geen haast, geen spoed behoeven. En dan gaat het dus niet over verantwoordelijkheid nemen om te zorgen voor een ander. Nee, dan ben je gewoon aan het zorgen voor een ander. En verantwoordelijkheid nemen gaat over verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven. Over wat daadwerkelijk goed en klopt is voor jou. En dat je jezelf kan begeleiden op die plekken die misschien ongemakkelijk zijn. Op die momenten dat de ander worstelt, pijn heeft, jou vraagt om hulp. En jij gewoon blijft en vragen stelt en iemand zijn of haar worsteling gunt. Zodat die persoon daadwerkelijk kan toegroeien naar datgene waar die persoon toe in staat is. En daarvoor is persoonlijke ontwikkeling zo belangrijk. Zeker als zorgverlener, zodat je kan blijven op die plek in plaats van dat je gaat proberen om je eigen goede gevoel te halen over het helpen van de patiënt, omdat je daar dan gunstig op beoordeeld wordt. Ja, en dat je beloond wordt in financiële zin, maar ook in erkenning en waardering, omdat die persoon misschien wel van zijn klacht af is, maar niet daadwerkelijk daarmee geholpen is. En wat daarin belangrijk is, of waardevol is om te weten, is dat we heel erg zijn opgevoed vanuit het idee van oké, wat wil ik? Ja, als ik weet wat ik wil, dan zal ik via die weg zal ik dingen gaan ervaren in gevoelens en emoties. En dan kan ik uiteindelijk iets zijn. Dus als ik nou maar heel hard mijn best doe en ik haal dat diploma, dan kan ik trots ervaren en dan ben ik misschien wel succesvol. Of als ik uiteindelijk die ene arts of therapeut of die ene verpleegkundige ben en ik ben op die plek uitgekomen, wow, dan zal ik voldoening ervaren en dan ben ik waardevol. Dus dat is hoe we het geleerd hebben. Altijd eerst op van, oké, wat wil ik? Net als vroeger toen je klein was en mensen aan je gevraagd hebben van, goh, wat wil je eigenlijk laten worden? En die vraag die is waardevol, maar wat nog waardevoller is, is de vraag van, oké, maar waarom wil je dat ook weer? Wat is het waar je op mikt in de vorm van gevoelens en emoties? Uiteindelijk heb je niks aan een toffe baan of een gaaf bedrijf op het moment dat je ondertussen stijf van de stress wakker in je bed ligt. Daar heb je niks aan. Dus je hebt ook niks aan een toffe praktijk als je ondertussen continu het idee hebt dat je achter de feiten aanloopt, niet daadwerkelijk die zorg kunt leveren die je ten diepste zou willen en continu met stress, irritatie of frustratie rondloopt en af en toe weer even kan zuchten en ontspannen omdat je toffe dingen hebt gedaan en je daadwerkelijk waarde hebt toegevoegd en iets in jou denkt van, oh ja, zie je wel, dit is waarvoor ik het deed en dus zet ik iedere keer weer een stapje en blijf ik doorgaan op de manier zoals ik het altijd deed. Maar ondertussen is het helemaal niet de manier, zijn het niet de gevoelens en ervaringen die je daadwerkelijk opdoet waarvoor je het vak gekozen hebt. En je hebt het gekozen om daadwerkelijk een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan andere mensen, maar ook om zelf een goed leven te kunnen leiden, waarin je voldoening ervaart en rust en dankbaarheid en ook die dingen kunt doen die voor jou belangrijk zijn, zodat je je eigen batterij weer kunt opladen en je vanuit die plek het meeste van jou kunt geven aan een ander. Daarmee is een ander geholpen. En dat je iemand daarin begeleidt en dat je iemand dus ook zijn of haar worsteling gunt om ook dat pad te kunnen lopen. Dus de wat wil ik vraag is heel waardevol, maar voor je het weet ben je alleen maar aan het blind staren op het resultaat en ja, als we alleen maar blind varen op de resultaten en daar onze voldoening uit moeten halen, wow, dat is een gevaarlijke plek om te zijn. Want dat betekent dat als je het resultaat eenmaal gehaald hebt, dat je weer moet streven naar een nieuw resultaat. En als je dat resultaat hebt gehaald, dan moet je weer streven naar een nieuw resultaat. Dus het stellen van doelen is misschien waardevol, maar om daar je geluk van afhankelijk te maken, dat is een never-ending story. Dus het is veel waardevoller om te kijken van oké, hoe kan ik mijn voldoening ervaren en geluk en waarde halen uit het leven, terwijl ik ondertussen op weg ben naar het realiseren van eventuele resultaten, maar het niet meer afhankelijk te maken van dat resultaat. Dus hoe kan ik vaardigheden, eigenschappen in mezelf wakker maken, zodat ik gaandeweg continu ervaar een gevoel van geluk en avontuur ervaar. Want dat is wat we uiteindelijk willen als mensen. We willen dingen ervaren. De vraag is of we daadwerkelijk rust willen. Dat is nog maar de vraag. Als het continu rustig zou zijn en het leven zou heel simpel en heel overzichtelijk zijn. Oké, er zijn mensen die daar misschien heel erg goed in gedijen, maar over het algemeen zijn we als mens toch mensen die avontuur willen. En als het te lang rustig is, ja, dan hebben we toch allemaal de neiging om ergens weer een steen in het water te gooien om de rimpeling en de chaos weer tegemoet te kunnen treden. Zodat we er weer nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Dat avontuur wat in ons allemaal zit, de ontdekkingsreiziger. Dus het gaat niet alleen maar over wat wil ik, maar het gaat ook over waarom wil ik dat? Welke gevoelens en emoties wil ik uiteindelijk ervaren? Want dat is waar het over gaat. En het gaat veel meer over de weg ergens naartoe dan alleen maar het bereiken van het resultaat. Ja, het bekende cliché dat de reis misschien wel belangrijker is dan het arriveren op de eindbestemming. We weten allemaal hoe het is als je heel lang hebt uitgekeken naar een bepaalde vakantie en daarin alle voorbereidingen hebt gedaan en het heel gaaf was. En dan ben je uiteindelijk op die plek die je kent van de plaatjes en dan valt het tegen. Of dat je een nieuwe auto hebt en dat is misschien 6 dagen leuk, misschien 6 maanden, maar op een gegeven moment is het gewoon een vervoersmiddel wat je van A naar B brengt. Dus het gaat niet over het behalen van die doelen, het gaat over de ervaringen, de gevoelens en de emoties die je daarin opdoet. En een vraag die nog belangrijker is de vraag van oké, maar waar sta je nu? Wie ben je nu? Op het moment dat jij in de spiegel aankijkt, wie staat daar dan? Wie is dat? Wie is die persoon die jij in de spiegel aankijkt? Is dat de persoon die je daadwerkelijk wilde zijn, vanuit je essentie, van waar je van droomde toen je een klein jongetje of een klein meisje was? Of maak je daar vooral contact met de persoon die je moest worden? Die je moest worden van je ouders of van je opvoeders, of die je moest worden van de juf of de meesters, of die je moest worden van de maatschappij, of die je misschien wel moest worden van jezelf in de hoop om op die manier een goede zoon of dochter, vader of moeder, vriend of vriendin, partner, of een goede arts of coach, therapeut, verpleegkundige, zorgverlener, of überhaupt een goed mens te kunnen zijn. Met wie maak je daar dan contact? En dat je dan misschien tot de conclusie komt dat je die persoon eigenlijk helemaal niet meer zo goed kent. Dat als je contact maakt met dat hele kleine jongetje of dat meisje, dat je eigenlijk helemaal niet meer realiseert wie hij of zij was. En dat het spannend is om daar weer contact mee te gaan maken, omdat je geen flauw idee hebt wat de consequenties daarvan zouden zijn. Dus je hebt te weten wie jij bent en op welke programma's je draait, welke overtuigingen je hebt en welke overtuigingen je tot waarheid hebt aangenomen. En of die overtuigingen, en heel veel van die overtuigingen, die werken. Het is niet alleen maar slecht wat je van je voorouders hebt meegekregen, maar er zijn ook een heleboel dingen die niet of niet meer werken, die misschien goed gewerkt hebben voor je ouders en voor je voorouders, maar die nu niet meer werkzaam zijn. Waarom niet? Nou, de tijd verandert, maar jij bent ook een nieuw wezen. Jij verandert. Dus wat ook bij jou 5 jaar geleden goed gewerkt heeft, wil niet zeggen dat dat vandaag de dag ook nog werkt. Dus je hebt iedere keer weer af te stemmen om te kijken van oké, wie ben ik nou eigenlijk? Op welke patronen draai ik? En welke patronen dragen daadwerkelijk bij aan de verbinding met mezelf? En welke patronen hebben heel goed bijgedragen? Of hebben misschien wel nooit echt bijgedragen. In ieder geval dragen ze nu niet meer bij. Dus wat heb ik daar te veranderen? Zodat ik daadwerkelijk datgene kan doen waarvan ik diep van binnen weet wat juist is. En vanuit die plek ook de moed kan vinden om daarnaar te gaan handelen. Zodat je daadwerkelijk datgene doet wat goed en kloppend is voor jou. En vanuit die plek de meeste waarde toevoegt. Niet alleen aan je eigen leven, maar ook aan het leven van anderen. En dat Dat is een spannend pad. En ik realiseerde mezelf dus als huisarts dat ik op een gegeven moment besefte van oké, maar ik vraag dus continu eigenlijk aan de mensen die bij me komen om iets in hun leven te veranderen. Iets te veranderen op een manier dat het hun in ieder geval, dat het in ieder geval bijdraagt aan een betere gezondheid voor hun. Wat ik vanuit mijn arrogantie als huisarts dan eventueel wel kon zien, maar dan dat ze daadwerkelijk iets moesten veranderen en dat ik op een gegeven moment dacht van oké, maar Galavazi, jij vindt het zelf ook verschrikkelijk spannend om te veranderen en er zijn allerlei patronen, allerlei gedragseigenschappen in jou die helemaal niet bijdragen aan het proces van verandering. Die iedere keer je saboteren op het moment dat het echt spannend wordt. En natuurlijk is het waardevol om vooral ook te richten op de positieve eigenschappen die je hebt. Sommige mensen die zijn er heel erg goed om zichzelf continu omlaag te trekken en dat ze er niet toe doen en dat ze het niet waard zijn. En dan is het natuurlijk waardevol om jezelf positieve eigenschappen te geven en te leren herkennen dat je waardevol bent en dat je een kostbaarheid bent en dat je krachtig bent en dat je in staat bent om bergen te verzetten. Maar het zijn vooral ook de eigenschappen die we liever niet zo aankijken, maar die wat wel een onderdeel is van jou, al die eigenaardigheden en onhebbelijkheden en al die destructieve eigenschappen en patronen die we allemaal in ons hebben. Het zijn vooral die patronen die je niet in beeld hebt en waar je liever niet mee in contact wil komen, die vooral op die momenten dat het spannend wordt, niet alleen je acties, maar ook je, of niet alleen je keuzes, maar dus ook je acties en dus ook je kwaliteit van leven gaan bepalen. Dus je hebt die in beeld te brengen. Van oké, wat zijn de eigenschappen in mij die eigenlijk niet werken of op sommige momenten misschien zelfs wel destructief zijn? En een van die eigenschappen is bijvoorbeeld dat we als mens allemaal de unieke vaardigheid hebben om de realiteit een beetje om te willen draaien in ons voordeel. In de hoop dat we ermee wegkomen. Dat we gaan liegen of dat we gaan zwijgen of dat we ons dan toch maar weer aanpassen en gedragen of te grote beloftes doen aan anderen en er dan later achter komen dat we die niet waar kunnen maken. Of dat we dus daadwerkelijk de realiteit hier en daar wat hebben omgebogen in ons voordeel, omdat we denken van, nou ja, weet je, zo erg is het toch ook weer niet. En een leugentje om best wil, dat moet toch kunnen. Maar dat draagt nooit op geen enkele manier bij aan waardevolle verbindingen. Het ondermijnt het vertrouwen. En niet alleen het vertrouwen naar de ander, maar het ondermijnt ook het vertrouwen in jezelf. Want als je daar iedere keer weer, als het spannend wordt, toch jezelf weer op een of andere manier weten saboteren of te manipuleren, vanuit de beste intentie. We doen dat omdat we iets anders wat we eng vinden en spannend vinden, omdat we dat het liefst willen vermijden. Dus zijn we in staat tot allerlei vormen van gedrag die absoluut niet constructief zijn. Maar toch doen we het. Waarom? Omdat we daarmee een andere waarde naar binnen hengelen. Ja, een waarde als veiligheid of een waarde als verbinding. Hoewel de uitkomst dus helemaal niet tot verbinding leidt, maar eerder tot afstand en wantrouwen. Maar het belangrijkste is dat op het moment dat je daar dus jezelf op bepaalde momenten andere verhalen vertelt, ja, wie kan je dan nog geloven? Of wie kan je dan überhaupt nog vertrouwen op het moment dat jij ergens in je leven, en het is niet de vraag of dat gaat gebeuren, maar wanneer, dat je op een splitsing komt waarbij jij de enige bent die kan bepalen of je linksaf gaat of rechtsaf. Wie kan die keuze dan maken als jij jezelf tot die tijd, ieder moment als het echt spannend werd, jezelf hebt weten voor te liegen? Dus je hebt daar je eigen patronen te gaan herkennen, zodat je weet van, oh ja, shit, maar dit ben ik ook. En niet omdat je een slecht mens bent of omdat je fout bent, nee, wel vanuit mildheid. Want je bent een mens, dus je bent niet perfect en je doet domme dingen, wat kan je doen? En dat je weet dat je een kostbaarheid bent en dat je weet dat je waardevol bent, maar dat je ook weet dat je eigenschappen in je hebt die alles behalve constructief zijn. En als je die in beeld hebt, dan ga je ze herkennen. En dan ga je ze ook herkennen op die momenten dat ze meer actief worden, zeker op die momenten dat het spannend wordt en je een grens moet trekken of beter voor jezelf moet zorgen. Of dat je misschien wel een pad ingaat waar anderen je niet kunnen volgen. En dat als je die eigenschappen dan gaat herkennen, dat die je dan niet weer omlaag trekken, maar dat je ziet van, oh ja, dit ben ik ook, maar ik ga ervoor kiezen om een andere route te bewandelen. Ook al is dat nog zo spannend, maar en waarom? Waarom is dat belangrijk? Nou, ik weet waar ik op mik. Ik weet wat het juiste is om te doen. En datgene wat ik nu geneigd ben om te doen, dat draagt niet bij in het dichterbij komen bij dat doel, in het realiseren van datgene wat juist is. Dus ik heb hierbij te sturen. Ik heb misschien wel iets te doen waarvan ik niet weet wat de consequenties daarvan zijn. Ik heb misschien wel te bewegen naar een plek waar ik nog nooit geweest ben. Maar dat je diep van binnen voelt van oké, maar het is de moeite waard om dat te onderzoeken. Want het alternatief is niet heel erg rooskleurig. Het alternatief is dat ik blijf zitten op de plek waar ik zat. En dat is eigenlijk niet meer de plek waar ik wil zijn. En dit is wat we naar mijn idee hebben te leren in de gezondheidszorg. Dat we afstand hebben te nemen van die overtuiging dat we altijd alles perfect moeten zijn. En dat we eigenlijk altijd alles goed moeten doen. Maar dat het veel waardevoller is om te erkennen van, oh ja, ik maak fouten. Ik ben een mens, ik doe domme dingen. En ik heb eigenschappen in mij die alles behalve constructief zijn. En ik ga die aankijken waarom. Want als ik die ga veranderen, millimeter voor millimeter, dan moet je eens kijken wat het resultaat dan is over een jaar. Als ik daar iedere keer meer constructieve beslissingen kan nemen dan me iedere keer weer te laten verleiden door allerlei vormen van verleiding en misleiding. En dat ik mezelf niet meer saboteer, maar mezelf op de rit hou, omdat ik weet dat ik eigenaardige eigenschappen in mezelf heb. En dat je daarin ook leert als zorgverlener dat het noodzakelijk is om jezelf op de eerste plek te zetten en dat je afstand neemt van die overtuiging dat je altijd eerst goed voor een ander hebt te zorgen en dan pas voor jezelf. Nee, jij kunt de meeste waarde toevoegen aan het leven van een ander op het moment dat jij 100% jij kunt zijn. Dat je daarin goed voor jezelf zorgt. En vanuit die plek kan je ongelooflijk veel waarde en kan je nog meer waarde dan dat je nu doet toevoegen aan het leven van een ander. En dat hele proces, mocht je daar als zorgverlener geïnteresseerd in zijn, dan hebben we de training voor de online training voor artsen, coaches, therapeuten, verpleegkundigen en andere zorgverleners. En die leren je dat pad van verandering, wat we zelf ook zo verschrikkelijk lastig kunnen vinden. En dat pad van verandering, hoe je jezelf daar doorheen kunt manoeuvreren, ook en vooral als het spannend wordt en hoe je daarin zicht kan krijgen op al die eigenschappen die je misschien liever niet aan wil kijken, maar die noodzakelijk zijn om aan te kijken, omdat ze anders je keuzes, je acties en je kwaliteit van leven blijven bepalen. En dat je in dat hele proces heel veel waardevolle handvatten krijgt, hele waardevolle oefeningen, gesprekstechnieken, manieren om niet alleen jezelf te begeleiden, maar ook de mensen die bij je komen. Ja, ik noem het de van klacht naar kansmethode. Het zijn 8 stappen waarin het gaat over het leren opmerken van gevoelens, het waarnemen en voelen wat het met je doet. En dan misschien onderzoeken van oké, waar voel ik dat in mijn lijf? En dan leren om eerst even niks te doen en niet weer weg te schieten in allerlei reflexmatige manieren van oplossingen. En zo snel mogelijk weg willen van het ongemak. Nee, te leren blijven. En dat te verschuiven naar constructieve zelfzorg. Door jezelf de vraag te stellen van oké, maar hoe waar is het nou eigenlijk wat ik denk? Hoe waar is het wat de ander denkt? Wat is er waar aan de oordelen en meningen van die anderen? Wat is er waar aan mijn eigen overtuigingen? En stel nou dat dit er is voor mij, wat wil het me dan eigenlijk vertellen? Wat komt het me brengen in plaats van dat het me iets zou komen ontnemen? En als ik nou echt vriendelijk voor mezelf zou zijn, wat zou ik dan eigenlijk doen? Waar zou ik dan voor kiezen? En wat draagt daadwerkelijk bij aan de relatie tussen mij en mezelf? Waar wil ik staan? Waar mik ik op? Niet alleen wat wil ik, maar ook welke gevoelens en emoties wil ik eigenlijk ervaren? En is datgene wat ik nu doe of van plan ben om te gaan doen, brengt me dat dichter bij het doel of haalt me dat daar verder vandaan? En dat helpt je om je op koers te houden. En dan stel je jezelf ook in staat om te blijven in al die ongemak, in al die krachten, de meningen, de oordelen, de gevoelens en de emoties van al die mensen om je heen. Collega's, assistentes, maar ook patiënten en cliënten. En dat je daarin kunt voelen wat het allemaal met je doet en ondertussen kunt blijven, trouw kunt blijven aan jezelf. En vanuit die plek er dus nog beter voor een ander kan zijn. Waarom? Omdat je dan ook de ander zijn of haar worsteling gunt. En dat je weet wanneer je je verantwoordelijkheid moet pakken. En waar je verantwoordelijkheid eindigt. En waar de verantwoordelijkheid van de ander begint. En dat betekent alles behalve dat je dan alleen nog maar aan jezelf denkt. Soms wordt dat op die manier uitgelegd. Van ja, maar dan denk je alleen nog maar aan jezelf en ga je met oogkleppen op de wereld in. Maar tegengestelde is het geval. Waarom? Nou, je bent een sociaal wezen. Het is niet zo dat je alleen maar in je eentje in een hutje op de hei gaat liggen, gaat zitten. En dan nog, als dat hetgeen is waar jij blij van wordt. Ja, de wereld is groot genoeg. Jij mag daarvoor kiezen. Maar dat zal je niet doen, want je hebt voor dit vak gekozen om er voor anderen te zijn. Dus, en juist doordat je daar beter voor jezelf gaat zorgen, zal je dus nog beter in staat zijn om een ander te begeleiden naar datgene waar hij of zij toe in staat is en waar hij of zij voor bedoeld is. En waarom? Nou, juist omdat je op die momenten dat de ander dan worstelt, niet meer zo snel mogelijk dat probeert op te lossen, maar de ander zijn of haar worsteling gunt of zijn of haar oordeel gunt. En daarin meer plaats kunt nemen in jezelf, daar je goed voor jezelf kunt zorgen en er vanuit die plek goed voor de ander kunt zijn, vooral door vragen te stellen en niet per se de erkenning en de waardering van de ander nodig te hebben om jezelf dan goed te voelen als zorgverlener of überhaupt als mens. En als we daartoe in staat zijn, dan weet ik zeker dat dat zal bijdragen aan een veel betere vorm van gezondheid. Sterker nog, je kan van daaruit een vorm kiezen die daadwerkelijk bij jou past. Een vorm die misschien anders is dan wat je hebt meegekregen vanuit je opleiding. Een vorm die misschien anders is dan dat je collega's vinden dat het zou moeten zijn. Of misschien wel een andere vorm dan dat jij denkt dat het zou moeten zijn. Heel vaak zitten we toch onbewust gevangen in een soort van kaders waarvan wij vinden dat het daar binnen plaats moet vinden. Alsof die kaders en die grenzen onveranderbaar zijn. En gelukkig, heel veel veranderingen en andere vormen zijn toepasbaar binnen al die kaders. Maar er zijn ook plekken waarbij het niet meer daarbinnen past en heb je dan de moed om voorbij je eigen gedachten, voorbij je eigen overtuigingen, voorbij je eigen concepten en voorbij je eigen gevoelens en misschien ook wel die van anderen, te kunnen kijken of er andere mogelijkheden zijn. En ik heb geleerd in mijn werk als huisarts, zeker in het proces van mijn eigen verandering, dat die mogelijkheden er zijn en dat je dan in staat bent om dingen te creëren waarvan je van tevoren nooit had kunnen bedenken dat zou kunnen gebeuren. En daarmee voeg je opnieuw niet alleen waarde toe aan je eigen leven, maar ook aan het leven van al die andere mensen. Dus mocht je daar nieuwsgierig naar zijn en wil je dat proces van verandering zelf doormaken en jezelf bewegen naar een plek die meer goed en klopt is voor jou, en tegelijkertijd daar je gereedschapskist enorm uitbreiden met allemaal tools en handvatten, gesprekstechnieken om ook niet alleen jezelf, maar ook anderen nog beter te kunnen begeleiden en tegelijkertijd inspiratie op te doen voor nieuwe vormen en daarin te voelen wat voor jou de kloppende richting is en misschien wat te gaan ontdekken, de plek van niet weten in te stappen en zo te komen tot nieuwe vormen waarvan je nu nog niet wist dat die bestonden, maar waarin je daadwerkelijk iets nieuws gaat creëren en dat avontuur aangaat en jezelf daarin kan laten groeien en kan ontwikkelen in een richting die helemaal bij jou past en waarmee je dus van ongelooflijke waarde kunt zijn voor al die andere mensen. Als je dat waardevol vindt en als je daar nieuwsgierig naar bent, dan is de online training voor artsen, coaches, therapeuten, verpleegkundigen en andere zorgverleners zeker iets voor jou. Ik hoop dat je er iets van had, dat het je geïnspireerd heeft en wellicht ook gemotiveerd heeft tot het zetten van stappen, nieuwe stappen in jouw leven. Nogmaals, dank voor het luisteren. Vanuit deze plek wens ik je het allerbeste en zorg heel goed voor jezelf.